Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoe Maak Je Media podcast. Ik ben Ivo, zelf werkzaam in de media en deze podcast leer ik en hopelijk jij ook heel veel over verschillende facetten van de media. En daarvoor hebben we ook interessante gasten te gast. Vandaag hebben we te gast creative director van de Nederlandse televisietak van Warner Bros. Paul van der Maasen. En je zult je misschien wel afvragen, creative director, wat houdt dat in? Nou, dat kan Paul je even uitleggen, maar het heeft te maken met programmaontwikkeling. Het bedenken van een programma, dat moet natuurlijk ook gebeuren voordat het programma gemaakt en vooraf ook verkocht kan worden. Het is zeer belangrijk natuurlijk voor een bedrijf dat een programma uiteindelijk gemaakt mag worden. Dat er geld komt om het programma te maken. Dus een essentieel onderdeel en daarom ook heel interessant om te behandelen. Dus laten we snel naar het interview gaan met Paul van der Maasen. Welkom Paul, hoe is het dan om in de podcast te zitten?
Als je als vierde wordt gevraagd, na al die grote namen die erop staan, is dat natuurlijk een enorme eer, Ivo.
Ja, dat is zeker waar. En heb je zelf eigenlijk affiniteit met podcasts? Luister je ze zelf wel eens? Zie je misschien bepaalde facetten van je werk daarbij terugkomen?
Nou, ik luister veel podcasts, voornamelijk onderweg in de auto. En eigenlijk is het natuurlijk, het is audio only, maar er zitten wel heel veel goede formatjes in die podcast. Dus wat dat betreft is het eigenlijk best wel vergelijkbaar. Het is natuurlijk ook gewoon content en het is in een vorm gegoten. En ja, ik vind dat er hele leuke dingen tussen zitten. En ook veel die inspiratie is ook voor tv-makers, denk ik, voor beeld. Dus geldt vaak meer in dan alleen maar audio.
Dus dat komt weer meer in jouw straatje als creative director. Als je dan op zo'n verjaardag bent, hoe leg je dan jouw functie uit?
Oh jeetje. Ik zeg vaak dat ik programma's bedenk en verkoop. Ja, of programma's probeer te verkopen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, de basistaak in mijn functie is eigenlijk ervoor te zorgen dat we ieder jaar toffe content maken. En dan vaak is dan de volgende vraag, wat heb je dan allemaal gemaakt? Of wat heb je dan allemaal bedacht? Die passeer ik meestal een beetje.
Daar mag je eigenlijk niet zo heel veel over vertellen.
Nou, dat is niet eens het probleem. Ik heb altijd een beetje moeite met als de vraag van wat heb je dan bedacht? Dat vind ik altijd lastig, omdat je een programma nooit helemaal alleen gemaakt of bedacht, ook niet bedacht hebt. Dit is altijd een beetje een... Kijk, ik kan wel een idee hebben, een basis of zo, dat ik iets roep. En dan in het programmaontwikkelteam roept iemand iets. En vervolgens een UP kan iets roepen en een zender roept nog iets. En uiteindelijk wordt het gemaakt en dan heeft iedereen nog invloed. En dan komt er een programma. Ja, wie ben ik dan om dan te zeggen dat ik dat heb bedacht? Weet je?
Maar is dat een beetje het doorsnee proces van het bedenken van een format? Zoals je het net...
Nee, een format kan eigenlijk echt op alle manieren tot stand komen. Maar het is wel... Ja, het begint wel natuurlijk bij iemand die... Of iets, een ideetje waarvan je denkt, hé, daar kunnen we op doorbouwen. Daar zit iets in en kunnen we daar niet iets meer mee doen? En dan gaat er vaak soms gaat er een heel lang proces, wordt er dan in gang gezet. En soms is het idee klip en klaar en binnen no time gepitcht. En zelfs verkocht af en toe. Het hangt heel erg vanaf.
Wat zijn onderwerpen waarvan je hebt van, dat kan ik nog wel vertalen in een format?
Oeh, die nu nog niet besproken zijn.
Ja, of die je misschien laatst hebt besproken of in het verleden hebt besproken, waarvan je zegt van dat soort onderwerpen leiden tot mooie televisieprogramma's of formats in ieder geval.
Ik vind zelf altijd mooi als het iets is wat speelt in een samenleving waar een soort discussie over is. Als je dat kan omvormen tot een tv-programma waar veel mensen naar kijken. Dat vind ik eigenlijk altijd het knapste. Dus wij hebben zelf dan eigenlijk die Nederlandse versie van Blood, Sweat & T-shirts gemaakt. En niet dat daar nou miljoenen mensen naar keken. Maar ja, daar kijken wel gewoon mensen naar. En dat zet dan iets in beweging of zo. Dat doet iets. Dat vind ik wel altijd heel mooi. Dus zo zijn nu ongetwijfeld ook veel producenten en de NPO bezig met hoe kunnen we dat racisme-debat vangen in een format waar we toch wel veel mensen naar trekken. Weet je, of andere dingen die in het nieuws zijn of die spelen waarvan je denkt, ja, we moeten er iets mee doen. Het is belangrijk om daar iets mee te doen, maar hoe ga je dat dan voor een groot publiek, in welke vorm ga je het gieten?
En als je, kijk, jij bent natuurlijk dan van Warner. Kan een format typisch Warner zijn? Of misschien typisch Paul?
Oei. Nou, ik vind niet dat wij zo een hele duidelijke inhoudelijke handtekening hebben. Ik vind wel dat de programma's die wij maken als Warner zijnde, dat die wel een bepaalde kwaliteit uitstralen. Ik vind dat Gevaarlijkste Wegen en ook First Dates, zeker voor een daily programma. En de Bachelorette bijvoorbeeld nu, dat wel gewoon echt een soort kwaliteit is. Waar je denkt, wauw, dat ziet er gewoon goed uit. Dat is echt goed gemaakt. En dat heb ik niet bij alle programma's, zeker niet. Maar het is niet dat ik inhoudelijk denk van, oh ja, dat is echt een Warner-programma. Maar ik vind dat eigenlijk bij geen enkele producent echt, hoor. Dat je inhoudelijk kan zien van, oh ja, dat is die. Soms kun je wel zien van, oh ja, die eindredacteur heeft het gemaakt. Of die persoon heeft het gemaakt. Maar of je dat naar een bedrijf kan herleiden, dat vind ik lastiger.
Maar je had het net over de First Dates Daily. Het zijn niet veel landen die zo'n dagelijkse serie van First Dates hebben gemaakt. Het Britse origineel is nog steeds wekelijks. Was het lastig om First Dates naar een dagelijks format te vertalen? Was dat een echte uitdaging voor jou?
Nou ja, dat weten de makers eigenlijk beter dan ik. Ik denk dat we hebben het wel op een gegeven moment. Er is wel een hele strategie aan vooraf gegaan. Dus we hebben in Nederland, het was natuurlijk al eens een keer op tv geweest. Jaren geleden, en dat was niet zo succesvol. Dus we hebben wel flink moeten werken om dat weer überhaupt op tv te krijgen. En om vervolgens NPO mee te krijgen en onze strategie om daar een daily van te maken. En uiteindelijk hebben ze dat aangedurfd en heeft het team er een goede versie van gemaakt. En blijkt dat een succes.
Ja, nou, laten we even teruggaan naar het bedenken van formats. Daar ben je natuurlijk ooit mee begonnen. Ik heb zelf gelezen dat jij eigenlijk gelijk na je opleiding in de formats bent gedoken. Waarom ben je die kant uit gegaan?
Ja, dat is een beetje geluk. Al wist ik wel al snel dat ik graag aan die formatkant wilde zijn. En ik wilde ook al toen ik studeerde heel graag reclame. En reclame tv, dat vond ik in die formatontwikkeling wel een beetje samenkomen. En ik heb toen stage gelopen bij wat nu Zodiac is. En daar heb ik heel veel geleerd en dat vond ik meteen te gek. Dus dat wilde ik gewoon doen. Ik heb een vrij korte aandachtspanne, dus ik kan niet heel lang op één project focussen. Dus dit is perfect. Want ja, er gaan op een gemiddelde dag denk ik wel 20 projecten door mijn handen. Of door mijn hoofd in ieder geval. En ik vind het heel leuk, omdat het, je leert heel veel van alles, weet je wel. Als ik een pitch heb, of soms twee op een dag, en je pitcht dan toch 3-4 projecten, dan moet je daar alles over weten. Dus ja, dan zit je bij NPO 2 een programma over zangvogels en over moeilijke materie erin te verdiepen en te pitchen. En dan ga je daarna bij RTL 5 een programma over geslachtsveranderende operaties presenteren. Of de nieuwe reality meisjes die hot zijn. Het gaat alle kanten op en daardoor leer je ook heel veel. Dat vind ik hartstikke leuk. Veel afwisseling.
Merk je dan echt verschil met hoe jij formats bedacht of ging pitchen 10 jaar geleden bijvoorbeeld, vergeleken met nu?
Ja, toen was ik echt een rookie. Kijk, het fijne is, wat je zoveel mogelijk moet proberen, is je ook verplaatsen in de persoon tegenover wie je zit. Dus als jij snapt waar een zenderbaas mee struggelt, of waar die van denkt van, oh ja shit, daar moet ik nog iets voor hebben. Als je hem snapt en je pitcht het ook zo. Zo van, nou, wij dachten dit en dit. En hij denkt, oh shit, inderdaad, ja, dat heb ik nodig. Dat werkt het allerbeste. Maar dan moet je wel een soort ervaring, dan moet je de markt kennen. Dan moet je snappen hoe dat werkt, gewoon het spelletje. En daar gaat tijd overheen.
Is het pitchen, is dat een vak op zich?
Nou, ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen stijl heeft. En dat je wel, als je dat vaker doet, dat je er beter in wordt. Ik vertel altijd gewoon waarom ik het een goed idee vind. En of hoe het tot stand is gekomen, dat werkt ook altijd prettig. En waarom ik denk dat het bij een zender past. En als ze het daar dan niet mee eens zijn, dan kun je daar nog een discussie over hebben. Maar ja, dan weet je wel, dan heb je gewoon, ja, zo dacht ik erover. En ik denk dat het zo zou passen. En als je daar niet mee eens bent, of als die strategie toch anders is dan ik dacht, Ja, jammer dan. Daar kan je nooit helemaal fout gaan. En ik pitch ook niks waar ik echt niet in geloof. Dat kan niet. Ik ben niet zo'n echt een autoverkoper.
Nou, dat is wel een goed streven in ieder geval. En als je dan naar zo'n zenderbaas toe gaat, elke zenderbaas is natuurlijk anders. En je hebt natuurlijk nu ook videoplatformen die een steeds grotere rol spelen. Heb je nog bij bepaalde zenderbazen, videodiensten, waarbij je toch wel wat iets meer spanning naartoe gaat dan bij anderen?
Ja, zeker. Maar er zijn gewoon mensen. Kijk, uiteindelijk moeten ze het ook een beetje gunnen. En je voelt, ja, er zitten gewoon bij bepaalde zenders en omroepen mensen waar je altijd gewoon een andere mening hebt. Kijk, zolang je met projecten aankomt waar jij in gelooft, dan maakt het niet. Ja, dan is het balen voor jezelf dat ze het afschieten. Maar dan denk je niet van, oh shit, dat hebben we niet goed gedaan. Of dat zat niet goed in elkaar. Of weet ik veel wat. Maar er zitten zeker mensen tussen die wat moeilijker te lezen zijn.
Ja. En we hebben het nu de hele tijd over programmaformats. Maar ik kan me best begrijpen dat een luisteraar denkt van, nou, wat is dat nou eigenlijk een format? Ja, wat is dat dan eigenlijk? Is dat een idee of meer dan een idee?
Het is een uitgewerkt idee. Het is een format is een. Daar zit aan het begin zit daar een soort belofte in. En die ga je aan het eind ga je die inlossen. En daartussendoor bouw je elementen waardoor een kijker meer wil zien of meer wil weten of geëntertained wordt. En daar komt dan nog de look and feel die je eraan toevoegt. De kandidaten die je eraan toevoegt. Ja, je kan daar. Het is een soort. Ja, hetzelfde als een recept, weet je wel. Ja, als je bepaalde ingrediënten bij elkaar doet, wordt het echt iets. Dat is met een tv-format eigenlijk niet heel veel anders. Het belangrijkste is dat er een soort inlossing in zit. Dat er een soort verwachting inlost aan het eind.
Ja. En het is eigenlijk ook wel een beetje, je bent een soort chef-kok. Je hebt een team in de keuken waarmee je een gerecht gaat maken. Om even een metafoor te gebruiken. welke ingrediënten heb je nodig om tot een goed gerecht te komen? Of tot dan een goed programmaformat?
Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, ik denk dat je over als je creatief bent of een goede programmaontwikkelaar. Die is niet zozeer. Die moet creatief zijn. En dat zit hem dan meer in dat je verbanden kan leggen. Dus dat je bepaalde oude programma's of elementen, of eventueel podcasts, of whatever wat je hebt gezien in je leven of hebt gehoord van iemand. Dat je dat koppelt aan iets anders, waardoor er weer iets nieuws ontstaat. Dat is ook, eigenlijk associatief denken. Dat bepaalt of je inderdaad creatief bent. Dat zit er niet zozeer in dat je mooi kan schilderen of zo. Maar het zit er meer in van, kan je verbanden zien? Dus als je het hebt over koken. Als jij een pastasaus aan het maken bent. En je denkt van, hey, als ik die citroen erbij doe. Dan zou dat een beetje gek. Maar zou dat best wel lekker kunnen worden. En dat wordt dan heel goed. Dan het is ook gewoon, ja, dat is creativiteit. Dat is slim bedacht van je. Zo zit dat ook met formats. Ja, als ik nou net even een elementje van dit met dat pak. Dan wordt het iets nieuws. Dus dat moet je kunnen eigenlijk. Dat is het belangrijkste. En daarbij is het dus belangrijk om die puntjes. Je moet dus die puntjes kunnen verbinden, maar het is wel belangrijk dat je genoeg puntjes hebt. Dus je moet daarvoor heel veel kijken, je moet heel veel luisteren, je moet heel veel openstaan. Je moet eigenlijk als een soort spons van alles absorberen, zodat je heel veel puntjes hebt om lijntjes te zetten. Als je het nog snapt wat ik bedoel.
Ja, dat is een mooi metaforengesprek aan het worden. En hoe kom jij eigenlijk op inspiratie? Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Nou, dat is veel andere programma's, content kijken op YouTube, Netflix, whatever. Juist ook een beetje dingen die je normaal misschien niet zou kijken. Maar het is ook, ja, magazines lezen, weet je, een beetje de standaard riedeltjes. Maar ook gewoon praten met je kapper of zo, weet je, het is heel breed. Gewoon nieuwsgierig zijn, dat is altijd een goede eigenschap. En dat vervolgens. En het is ook gewoon goed lang nadenken. Weet je wel? Je moet ook ergens af en toe een beetje in verdiepen en verdrinken. En dan opeens denk je: oh shit, dat is goed. Het is niet alleen maar een beetje leuk los rondlopen en dingetjes aanhoren. Het is ook gewoon af en toe even een beetje werken.
Ja, en bij Warner lijkt je ook het online gedeelte. Jullie hebben een prijs gewonnen met Nikki to the Rescue. Hartstikke leuk format is dat om te zien. En is dat heel anders online vergeleken met dat je een programma maakt voor de lineaire televisie?
Nou, het enige wat verschilt zijn... nou, dat is niet helemaal het enige, maar het belangrijkste is gewoon dat die budgetten heel klein zijn. En daardoor werk je met andere teams en werk je met andere periodes. En daar moet je heel veel concessies doen. Inhoudelijk is het natuurlijk ook wel ietsje anders. Al is het nog steeds wel ook met een belofte en een verwachting in los aan het eind. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. En je ziet ook wel dat al die online content al steeds meer naar tv gaat. Ik zie heel veel oude tv-programma's, format zie ik weer terug nu online. Stuk TV heeft daar bijvoorbeeld doet dat heel veel. Echt van die klassieke formats en die zie je weer terugkomen. Dus ik denk inhoudelijk dat het nog niet eens zo heel veel verschilt. Ik denk dat het vooral het verschil zit in de budgetten. Je moet het echt anders maken.
Zie je dat echt in opmars is?
Ja, nou het valt me eigenlijk een beetje tegen, moet ik zeggen. Ik had wel verwacht dat we ietsje verder zouden zijn inmiddels. Ik had verwacht dat we inderdaad nog meer van die echt van die goede formats... Ik vond het jachtseizoen van Stuk TV bijvoorbeeld heel slim. Gewoon gesponsord door Samsung. Gewoon echt een ouderwets concept eigenlijk. Maar wel heel goed gedaan, heel goed gemaakt. En het scoorde ook ontzettend goed. Maar ik vind dat Stuk daar wel een van de weinigen zijn die dat zo aanpakken. Verder vind ik nog heel veel eilandjes en losse influencers. En daar wat gesponsorde dingetjes op. Er zit niet echt een hele grote structuur achter nog.
Maar zou dat ook te maken hebben met gewoon de naam die erachter zit? Als wij bijvoorbeeld samen presentatoren waren van het jachtseizoen, dat het dan misschien eigenlijk niet eens een succes was geworden, vergeleken met als een groot kanaal Stuk TV dat heeft gemaakt. Ongeacht van hoe leuk onze personaliteiten zijn natuurlijk.
Ik vind dat je ons een beetje onderschat, Ivo, maar ik snap je punt. Nee, ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Maar ja, goed, kijk, Stuk TV is groot geworden. En zoals zoveel van die vloggers of influencers zijn groot geworden met hele makkelijke vlogjes die ze zelf hebben gedraaid. En op een gegeven moment heb je een bereik en dan willen al die sponsors iets met je doen. En dan kan je grote dingen doen. En wij als producent, we hebben natuurlijk wel echt geprobeerd. We hebben in 2 jaar hebben we iets van 20 dingen online gemaakt. 20 projecten gelopen, dus best veel. Van hele kleine Linda dingetjes tot Nicky wat groter was. Maar het grootste, wat het moeilijkste is dat je... je moet uiteindelijk je content, iemand moet ervoor betalen. Dus dat is vaak, bij online content is dat vaak een sponsor. En een sponsor wil alleen maar zitten op een plek of een kanaal waar al mensen zijn. Waar je sowieso kan garanderen, daar gaan 1 miljoen mensen naar kijken. Zoals op Nicky's kanaal of Stuk TV's kanaal. Dus je moet daar altijd de samenwerking aangaan. Of je moet zelf een nieuw kanaal beginnen. Maar ja, voordat je 1 miljoen volgers hebt, weet je wel, dan moet je er echt heel veel geld in steken. En dat is een soort van, ja, of je moet echt all the way investeren. Dat hebben ook best wel wat producenten gedaan. Of je moet stap voor stap beginnen, zoals wij hebben gedaan. Maar ja, dan moet je wel een lange adem hebben, weet je. Het levert niet direct heel veel op.
En blijf je die lange adem houden?
Nou ja, we laten die kansen niet links liggen. Maar het is niet... Het is niet de focus. Dat ligt nog steeds wel echt bij content voor tv. Maar ja, dat gaat natuurlijk, weet je wel, dat gaat veranderen. Of dat gaat, die verdeling gaat anders worden in ieder geval. Dat kan niet anders.
Het is eigenlijk een beetje voorsorteren. Eigenlijk dat je uit beide werelden een beetje die inspiratie haalt. Dat de dingen die je dan online doet, dat je daar weer van leert voor lineair en andersom.
Nou, absoluut. Kijk, wij hebben die online dingen ook met sommige mensen gemaakt. Jonge cameo's of editors of whatever. Die echt heel goed waren. En die dan ook weer uiteindelijk een programma hebben kunnen maken. Of met redacteur of stagiairs die hebben gewerkt. Het is een soort leerschool voor ons geweest en is het. Je kan wat meer uitproberen natuurlijk. Want die budgetten zijn kleiner, dus er zijn ook iets minder belangen. Dus dat is wel lekker. Het is een beetje iets meer speeltuin.
En heb je, als je dan zo'n programma bedenkt, heb je dan niet van ik wil het programma van A tot Z maken?
Nee, want daar zijn de anderen beter in. Die interesse heb ik niet en ik vind het wel leuk om erbij betrokken te blijven. Maar uiteindelijk weet ik van ja, bij ons, die UP's of die eindredacteur, die kan dat beter maken dan ik. Ja, je moet mij niet de Bachelorette laten maken, dat vind ik een waanzinnige serie geworden. Dat was mij niet gelukt. Laat mij het maar. Ik wil graag zorgen dat het verkocht wordt en dat het gemaakt wordt. En dat we dan met z'n allen als bedrijf zijnde daar een toffe serie van maken. Zodat we meerdere seizoenen kunnen gaan doen.
Maakt die samenwerking het vak het mooist?
Ja, dat vind ik wel heel leuk, ja. Ik vind het ook hartstikke leuk als we hard hebben gewerkt om een project verkocht te krijgen. En het is dan uiteindelijk verkocht dat daar dan opeens in zo'n hele hoek gevuld is met mensen die het dan gaan maken. En die er enthousiast over zijn en zo. Ja, dat is hartstikke tof.
Ja, ja, op welke programmaformats ben je dan zelf het meest trots?
Ja, daar is die... Dat verschilt enorm. Ik hou me trots bij First Dates inderdaad. Juist uit het feit dat we dat weer hebben verkocht. En dat het dan weer zo'n succes is. Terwijl, dat heb ik natuurlijk helemaal niet zelf bedacht. En bij andere formats kan het ook zijn. Bij een programma dat we nu voor RTL4 gaan doen met I Can See Your Voice. Dat we dat hebben aangekocht. Dat dat gelukt is. Weet je wel, dat we dat verkocht hebben gekregen. Daar haal je dan weer de lol uit. En bij andere formats is het juist weer... tof dat we dat zelf hebben bedacht en dat dat komt. Het zijn het mensen bijvoorbeeld. Dat we dat gewoon zelf vanuit programmaontwikkeling... en dat het dan een goed programma is geworden... en dat het dan 5 seizoenen nu heeft gelopen. Dat is dan ook weer, geeft ook weer een kick.
En als je dan zo'n programma als First Dates en Het zijn het mensen hebt... een beetje die langlopende programma's... werkt het dan eigenlijk zo dat je gewoon een belletje krijgt van de zender van... hey Paul, het vorige seizoen is goed bevallen, geef ons nog een seizoen?
Nou, in sommige gevallen gaat dat inderdaad zo. Meestal willen ze dan wel... We kijken naar nog een seizoen, maar kan het nog iets goedkoper? Dat is vaak ook nog de volgende vraag. Maar ja, bij sommige series, als het gewoon echt een succes is... ja, dan gaat dat redelijk makkelijk, ja.
Vind je dat, wat vind je van die ontwikkeling dat het steeds goedkoper moet?
Aan de ene kant zie je dat die budgetten wel wat teruglopen... al zijn er nog wel goede budgetten hoor, maar ja, het loopt wel iets terug. En aan de andere kant zie je wel dat kijkers zijn steeds verwender eigenlijk door alle Netflix en echt die waanzinnige series. Die verwachten eigenlijk juist weer kwaliteit. Ik denk juist dat je eigenlijk op die Nederlandse televisie misschien iets minder moet doen, maar beter. Omdat dat gewoon een beetje de nieuwe, ja, de kijkers hebben een andere standaard. Maar goed, we hebben natuurlijk wel over RTL gesproken. Daar is wel gewoon Videoland, die een serieuze grote partij geworden is. Daar investeren ze wel aan die kant. Dus er zijn ook wel weer, je ziet ook wel weer openingen. Het is wachten totdat de Netflix en Disney Plus en zo ook Nederlandse content gaan bestellen. En dan heb je wel weer wat interessante nieuwe klanten erbij.
Dus eigenlijk is de toekomst wel rooskleurig wat dat betreft.
Nou ja, de vraag naar content is groter dan ooit. Het enige wat verandert is hoe dat wordt geconsumeerd. En daar moet je als producent een beetje op inspelen. Dus het wordt niet meer op NPO 1 om 8:30. Zit niet iedereen meer klaar om naar tv te kijken. Dat kan ook om 10:00 ochtends in de tram eventjes 10 minuten. Dus de vraag naar video is groter. Want we hebben het allemaal met de smartphones. We moeten het alleen... Ja, de partijen worden anders...
Maakt jouw vak dat ook interessant te vergelijken met bijvoorbeeld 10 jaar terug, wanneer dat wat minder zo het geval was?
Ja, het zou wel, als het altijd de hele tijd zo hetzelfde zou blijven, dus dat je naar de NPO gaat of RTL of SBS, dat zou wel een beetje saai worden. Dat die markt wat verandert is ook wel weer leuk. Het zorgt voor nieuwe energie, voor nieuwe klanten en je moet ook weer anders denken en werken en zo. Ja, ik vind het hartstikke leuk.
En stel je moet één vak kiezen uit de hele media. Welk vak zou je dan kiezen als het niet programmaontwikkelaar is? Zou je dan misschien voor de schermen gaan?
Nee.
Nee, heb je totaal die ambitie niet?
Totaal niet. Nee, totaal niet.
Heb je ook niet een keer bij een format of zo, dat je, of bij een pilot, dat je zelf de presentator was?
Ik heb één keer geschitterd in een pilot met de jongens van Gerso. Ons idee was, het heette Haagse Helden. En de jongens van Gerso, die gingen dan mensen helpen. In dit geval was er een winkelcentrum eigenaar en de Sinterklaas had afgezegd. En toen was het idee dat zij dan Sinterklaas zouden regelen. En ons leek het leuk als dan... Nou ja, dat leek toen de eindredacteur. Ik was net begonnen bij iWorks. Die leek het leuk als er dan op een gegeven moment door dat winkelcentrum nog een Sinterklaas zou lopen. En dat de jongens dan boos zouden worden. En erachteraan zouden gaan zitten. Nou ja, dus ik rende weg voor Tony die achter mij aankwam. Dat was die hele grote jongen. En midden in dat winkelcentrum tussen de honderden kinderen struikelde ik over mijn mantel. En kletterde op de grond met die mijter eraf en de staf in stukken. En alles viel af natuurlijk. Dat is mijn enige Anthony daar op de grond liggend van het lachen naast. Dat was mijn enige rol die ik ooit heb gehad voor de schermen. Dus genoeg.
Dat is even jouw ontgroening. En wat zijn jouw tips voor mediamakers? Voor mensen die ook in de programmaontwikkeling aan de slag willen gaan?
Nou ja, daarbij zou ik vooral zeggen, ga heel veel inspiratie opdoen buiten je wat je allemaal al doet, weet je wel. Dat is volgens mij heel belangrijk, dat je heel veel die puntjes hebt. Dus dat je heel veel dingen hebt, zodat je die verbanden kan leggen. Dat is voor programmaontwikkelaar volgens mij heel goed. Veel programma's, kijk, als een stagiair bij ons begint, is het allerbeste om te doen gewoon eindeloos veel programma's kijken en ook uitschrijven. Dus hoe ze een breakdowns maken. Kijk hoe die programma's in elkaar zitten. Want als je dan net, je kan een hele nieuwe quiz hebben en die helemaal ruk is, maar net die finale of een ronde kan heel leuk zijn. En die kunnen we dan weer volgende keer naar een totaal ander format gieten. En dan heb je weer wat nieuws. Dus veel kijken, maar goed, zeg maar begrijpend kijken naar programma's.
Leuk. Nou, ik heb niet zo'n beeld, maar dat denk ik soms wel na dat je er gewoon zo'n webwinkel hebt, de Warner webwinkel, en dat dan zo'n zenderbaas met een zak geld gaat kijken van, oh, nou, dit lijkt me wel leuk, dit doe ik in mijn winkelmandje, seizoen van dit, seizoen van dat.
Ja, nee, het is echt hard werken. Je moet voor ieder... Maar ja, je kan je voorstellen, nu pitchen we niet meer met papier. Vroeger hadden we nog boekjes en papieren en placements en whatever hadden we dan meegenomen voor een pitch. En dan kwam je bij zo'n zenderbaas en dan achter zijn bureau was dan een kas en daar lag dan tot aan het plafond vol met van die sheets. Weet je wel, zo komt natuurlijk iedere dag komen daar weer andere producenten met ook 5 ideeën en boekjes. Om daar tussen op te vallen en daar een keuze tussen te maken. Ja, dat... Ja. Hij zegt niet meteen, oh ja, dit is inderdaad het leukste of dit moet ik doen. Je moet daar wel echt of iets onderscheidends hebben of hij moet je mogen of... Het moet gewoon succes hebben, inderdaad. Zo, het is niet zo makkelijk, dat verkopen.
Hoe maak je de meeste indruk?
Ja, weet je, eigenlijk zit dat hem vaak al direct in de titel en de premisse. Dus wij presenteren dus nu meestal gewoon met van die keynotes. Dat is een PowerPoint voor Mac. En dan de eerste sheet moet eigenlijk zijn de titel met de premisse. En de volgende sheet daarna is waarom we dit vinden passen. En daar moet je eigenlijk al verkocht zijn. En dan loop je het programma door in een paar sheets. Maar eigenlijk moeten ze dan al meteen denken, oh shit, slim bedacht. Of dat is echt leuk. Of daar gaan mensen naar kijken. Dat is eigenlijk al meteen... Je eerste sheet moet het eigenlijk al verkopen. Je eerste 2 sheets. En je kan... en dan zijn er nog meer natuurlijk in je format. Als dat originele elementen bevat. Of als je een host erop hebt die echt uniek is. Die echt past bij dat programma. Of zo zijn er nog wel meer maniertjes.
En tot slot, wat vond je er zo van om in zo'n podcast te zitten?
Het viel me reuze mee, Ivo. Ik dacht, je gaat hier aan mijn stoelpoten zitten zagen. Volledig onderuit proberen te halen, maar het viel reuze mee.
Nou Paul, ik denk dat... Nou, ik ben althans heel verwijs geworden over jouw vak. Het is natuurlijk een brede titel, Creative Director. Ik hoop dat het ook voor de luisteraars duidelijk is geworden. Het is in ieder geval een inspirerend gesprek geweest. Mag ik jou heel erg bedanken dat je te gast wilde zijn in de podcast?
Dank, graag gedaan, Ivo.
En ja, dit was hem dan. De Hoe Maak Je Mee de podcast met Paul van der Maas, Creative Director bij de Nederlandse televisietak van Warner Bros. Nogmaals bedankt, Paul, voor het te gast zijn. En ja... Binnenkort komen er gewoon heel veel meer gasten aan, want ja, we noemen het nu ook echt een seizoen. Suggesties voor gasten kun je altijd aan mij doorgeven en abonneer je ook op deze podcast om helemaal op de hoogte te blijven om geen aflevering te missen. Luister de volgende keer weer, geniet van wat je ook gaat doen, of het nou mediawerk is of niet, en dan hoor, zie, of in welke hoedanigheid dan ook, hier de volgende keer weer.